Goedemorgen iedereen. We hebben een bijzonder uitbundig openingslied vanochtend. Openingspsalm eigenlijk psalm 98c. Het eerste lied is het lied bij het aansteken van het licht. Dat gaan we trouwens twee keer zingen. Als kantorij zingen we dat een keer voor. En daarna gaan we met elkaar zingen. Maar psalm 98c komt vrijwel gelijk daarna. En dat is een lied met veel contrasten. De eerste twee noten, dat lijken lange noten. Maar daarna komen er gelijk korte noten voorbij. In regel 3 zie je nog zo'n drietje boven de nootje staan. Kortom, ritmisch gebeurt er nogal wat. En we willen dat als kantorij graag even voorzingen. Zodat we straks met elkaar, als we gaan staan, dit lied uit volle borst kunnen meezingen. Vers 1. Dat is niet gek, zo'n flitsende start van deze zondag. Het ritme gaat dan als volgt. Door het ruisen van 1000 bomen in bossen, roepen en zingen ter ere van de Heer. Dus dan schiet hij in één keer weer weg. Roepen en zingen ter ere van de Heer. Zij zijn de echo van Gods naam. En dan zie je bij de laatste regel aan het begin een klein peetje staan. Dat de echo ook echt wat zachter klinkt, zeg maar. Zullen we dit nog één keer doen? Kunnen jullie het ook gelijk oefenen? Nog één keer. Bergen kunnen het. Ja.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent, of dat u thuis meekijkt via YouTube. Vanmorgen is onze voorganger dominee André van der Bor en onze organiste Brenda Baron. Diaken van dienst is Willy Waaier en mijn naam is Gea Huizing. De eerste collecte vanmorgen is voor Bartimeus Zonneheert. De tweede collecte is voor eigen kerkenwerk. Kunt u bijdragen in de collectezakken doen tijdens de rondgang, of via de QR-code die op de beamer komt, of overmaken op de bankrekeningnummers die voor in de kerkplaats staan. De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Dini Stoter in Wiemersheert en worden bezorgd door Willy Waaier. Een bericht van overlijden. Afgelopen vrijdagavond is op de leeftijd van 81 jaar overleden Gesina Maneschijn Oosterbeek. Aanstaande donderdag is de uitvaartdienst om 10:00 in de Mariakerk te Oosterwijwert. In de diensten van volgende week zal Ina herdacht worden. De kerkenraad nodigt u van harte uit voor op de gemeenteavond op donderdag 30 april om 8:00 in de Vredekerk. U heeft het programma al op de beamer kunnen lezen en ook op de nieuwsbrief. Volgende week zondag, 26 april, zijn er om 9:30 twee diensten. In de Vredekerk is er een zogenoemde anders dan anders dienst. Anders dan anders wil zeggen andere liederen en andere vormen. Zitten, staan, lopen, stil zijn en praten. In deze dienst gaat dominee André van der Bor voor. In de Donatuskerk in Leermens wordt onze gebruikelijke orde van dienst gevolgd met als voorganger dominee Ellen Peersman. En tijdens de kerkdienst op zondag 3 mei zal de heilige doop worden bediend aan Hendrik Jan Thiemen, zoon van Joline en Dennis Voshart. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst. Er is volgens mij geen kleinkind in de kerk, maar misschien is het een van de grote kinderen die de kaars aan wil steken vandaag. Nee, niemand? Dan doe ik het zelf en ondertussen zingen we gezang 277. Dan zingen we nu ons intredelied Psalm 98c. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid.
En die zijn.
Hoor ons aan, eeuwige God.
Hoor naar ons.
U die ons hart aanziet. U die onze diepten peilt. Wij herkennen u niet. Wij zochten onszelf. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Breng ons in het reine met u en met elkaar.
Laten wij zingend God om ontferming aanroepen over de nood van deze wereld. Met gezang 281. Laten wij met Psalm 33 Gods naam prijzen, want de barmhartigheid van de Eeuwige kent geen einde.
Thank you.
De eeuwige zijn met u. Laten we bidden. God voor alle mensen. Misschien is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om te weten wie u bent en wat u wilt. U houdt gewoon van alle mensen, onvoorwaardelijk, en wil dat wij dat ook doen, zonder mitsen en maren. De rest is bijzaak. Doe ons begrijpen en ervaren hoezeer u van ons houdt, en wij zullen u nadoen met ons leven. Als nieuw, als nooit tevoren. Amen. Vanmorgen vroeg ik me af wat mijn eerste woordje is geweest. Weet u dat zelf? Nee, ik gok dat het iets is van papa of mama. Ik zou het zelf ook heel leuk hebben gevonden als het nee is. Ja, ja. Maar ik denk dat mijn eerste woordje waarom is geweest. Denk ik. Ik heb namelijk altijd heel veel vragen. En de afgelopen tijd kon ik veel dingen een keer van uw kant bekijken. En dan denk je van, goh, waarom doen we dat eigenlijk? Bijvoorbeeld, waarom moeten kinderen naar voren komen? Zegt ook iets over mij als kind waarschijnlijk. Ik moest als kind ook met enige regelmaat naar voren komen. Vaak was dat om antwoord te geven op vragen. Maar ik weet ook nog heel goed, ik zat dan op de middelbare school, ik zat helemaal achteraan. En de wiskundedocent kwam binnen en die zei, bor, daar, ja. Ik moest altijd helemaal vooraan zitten. Ja. Had zo zijn redenen. Ja. Maar goed, zo bedacht ik me ook vanmorgen. Kinderen komen naar voren. En dan dacht ik, nou, dan ga ik ze vragen. Ze zijn er nog niet. Maar hebben jullie zin in een praatje of wil je meteen door? Want ik denk, ja, we vragen altijd die kinderen wel naar voren komen. Maar ik vind dat nogal wat door mijn eigen ervaring van vroeger natuurlijk. Ik denk, dat kunnen we ook anders oplossen. En nou heb ik iets bedacht. Ik vind het zelf echt een heel goed idee. Dus ik dacht, nou, dan doen we dat ook vanaf volgende week. Om niet meteen iedereen te overvallen. Maar in vervolg komen de kinderen dan naar voren met degene die in hun rij zitten. Ja, vind ik een goed plan. Maar nou ken ik ons beter inmiddels. Denk van ja, dan zul je zien. Dan komen de kinderen en dan zegt hij, ja, ga maar in de rij achter me zitten. Dat denk ik. Ik denk dat dan zo gaat werken. Ja. Dus ik dacht, nou, wat we dan gaan doen, dan doen we het met een dobbelsteen. Komt ook in de Bijbel voor, dobbelen. Als het maar niet om geld is, mag het, denk ik. En dan dobbelen we hier en dan zeggen we, de kinderen mogen naar voren komen met de mensen die twee rijen achter hun zitten. Dan houdt het iets onvoorspelbaars. Nou, ik vind nu al een enorm goed idee. Ik weet niet of de kerkgang daardoor nog meer digitaal bekeken zal gaan worden dan nu. Maar goed, dat zullen we wel zien. Allee, alle gekheid op een stokje. We gaan over naar de schriftlezingen. Oh ja, volgende week is er dus echt een andersoortige dienst hier. Dus als u daar niet van houdt, kan. Ga dan vooral naar de donators. Bellen voor vervoer eventueel, ik weet niet wie, maar dan komt u daar wel.
De eerste lezing van vanmorgen is uit Jesaja 43, vers 1 tot 12. Ze waren omringd... Oh nee, sorry. Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Kanaan. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Kanaan, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen, en tegen het noorden zeg ik, geef hier. En het zuiden gebied ik, laat los. Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde. Allen over wie mijn naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. Laat dit volk naar voren treden. Een blind volk, ook al heeft het ogen. Doof, ook al heeft het oren. Alle volken zullen zich verzamelen. Alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder van hen die hen hoort zal zeggen, het is zo. Mijn getuigen zijn jullie, spreekt de Heer. Mijn dienaar die ik uitgekozen heb. Opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen en zouden inzien dat ik het ben. Voor mij is er geen God gevormd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heer. Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht. Jullie horen het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuigen, spreekt de Heer, dat ik alleen God ben. Tot zover de schriftlezing uit Jesaja. We zingen nu het lied 117c. De schriftlezing is uit 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 17 tot 23. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen. En nu, aan het einde van de tijd, is hij verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord dat voor altijd stand houdt. Tot zover de lezing uit 1 Petrus. We zingen nu het lied 640b. De derde lezing is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 21, vers 1 tot 14. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden houden. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Tot zover uit het Evangelie van Johannes zingen nu de acclamatiegezang 333.
Ik bedacht me ook nog dat waarschijnlijk ook door de ervaring in mijn jeugd, ik zelf had het heel graag helemaal achteraan zit in de kerk. En dat hebben meer mensen van u. En daardoor begreep ik eigenlijk ook nooit zo goed waarom we in de kerk altijd proberen om mensen naar voren te halen. Het is veel makkelijker om de tafel naar achter te brengen. Maken we hier een bloembak van? Maar goed, later. Gemeente van Jezus Christus, vrienden van God. Het is een tekst van Ad den Beste, je kent het wel. Het oude gezang 86, het nieuwe 825. Hij meet ons tijd en ruimte toe, genoeg om hem te vinden. Hij kent ons toch, hij weet toch hoe wij tasten in de blinde naar hem uit wie ons leven is. En eens treedt hij uit de duisternis en noemt ons zijn beminde. Genoeg om hem te vinden. Die woorden zijn in mijn ogen een prachtige vondst. Genoeg, dus niet alle ins en outs, niet de hoed en de rand. Genoeg om God te vinden, niet meer en niet minder. Die tijd en ruimte om God te zoeken omvat ons hele leven. En dit uur heeft daarbinnen een plek, tenminste dat hoop ik. Als je de vraag stelt wie God is, dan wordt in onze lezing uit Jesaja een prachtig beeld getekend. Want, om het nog maar eens in herinnering te roepen, wij lezen de Bijbel om aan de weet te komen wie God is. Om geen andere reden. En dus ook niet om maar iets te noemen. Te rechtvaardigen om een bepaalde beschaving te vernietigen. Ik wil vandaag alleen de vinger leggen bij dat ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. En je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, ik houd zoveel van je. Ik kan het niet anders verstaan dan dat het lijkt alsof God hopeloos verliefd is op mensen van goede wil. En wie verliefd is, overdrijft. Jij bent de allermooiste. Jij bent mijn zon. Alle anderen verdwijnen in de schaduw door jouw licht. Jij bent voor mij de enige. Alle anderen bestaan niet voor mij. Alles, alles wil ik doen om bij jou te kunnen zijn. Je kent het wel. God houdt van mensen. Deze liefde van God voor mensen blijkt al Gods handelen te motiveren. Het is handig en belangrijk, geloof ik, om ergens goed in het achterhoofd te houden dat de liefde voor de gehele mensheid de leidraad is voor en van God. Want al te snel zijn mensen geneigd te denken dat God goedkeurend staat te applaudisseren wanneer huis en haard van de een wordt verwoest en als van een ander het bloed wordt vergoten. Liefde, zonder liefde, worden verklaringen en belijdenissen tot dode regels waarmee mensen elkaar de maat nemen of anderen onderdrukken of erger. Terwijl God niets anders vraagt dan dat mensen elkaar vrede en liefde gunnen. Ik heb ervoor gekozen, dat moet nog eenmaal, om op deze derde zondag van Pasen vooral stil te staan bij de woorden uit Johannes. Terwijl die van Jesaja ook heel veel vragen en mooie dingen oproepen en die van Petrus ook. Maar goed, keuzes. Het is een buitengewoon merkwaardig verhaal waarvan Johannes verslag doet. En juist omdat het zo merkwaardig is, gaan er stemmen op die zeggen dat dit verhaal later is toegevoegd. Johannes zou gestopt zijn bij het vorige vers. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En omdat u door te geloven leven hebt in zijn naam. Het zou een klinkende afsluiting zijn geweest. Het is prima om daar een punt te zetten. Maar hoe dat ook zij en hoe het ook gekomen is, wij hebben ondertussen maar mooi kennis van dat al dan niet later aangeplakte hoofdstuk 21. En dan komen we natuurlijk ook niet helemaal aan de vraag wat de schrijver bezield zou kunnen hebben, wie het ook was, om ook dit verhaal door te geven. Het antwoord daarop is denk ik vrij eenvoudig. Hij wilde lezers ervan overtuigen dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Misschien ten overvloede, want dit is inmiddels al het derde verschijningsverhaal in Johannes. Als dit de eerste merkwaardigheid is, dan is de tweede dat Petrus en zijn medeleerlingen na die eerste twee verschijningen van Jezus niets beter wisten te doen dan om te gaan vissen. Je zou haast kunnen zeggen dat ze een beetje met de ziel onder hun arm lopen. De Heer is opgestaan, maar wat nu dan? Je zou kunnen zeggen dat ze terugvallen in oude patronen. Juist waaruit Jezus hen had weggeroepen. Na alles wat ze met Jezus hadden meegemaakt en hebben gezien, nadat ze de gestorven Jezus in levende lijven hebben ontmoet, vallen ze terug in hun eigen oude leven. Het doet mij weer denken aan dat zinnetje van Marcel Poorthuis, een beetje aangepast. Je kunt niet zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan, maar mijn leven gaat verder als tevoren. Alsof er niks gebeurd is. De vraag is wat Pasen bij jou en mij teweeg heeft gebracht. Voor de zoveelste keer hetzelfde of voor de eerste keer iets nieuws? Ik meen dat er geen goede of verkeerde reactie is. Vooral geen verkeerde, want dat leidt alleen maar tot schuldgevoelens. En die verlammen eerder dan dat ze in beweging zetten. Het is veel vruchtbaarder om je af te vragen of Pasen dit jaar iets bij je teweeg heeft gebracht wat je graag wilde, waarnaar je verlangde, waarop je hoopte. En of dat dan ook gevolgen heeft voor de manier waarop je leeft, hoe je in het leven staat. Voor je doen en laten. Hoe je omgaat met geld en goed, over politieke kwesties denkt, hoe je omgaat met een ander, vriend en minder vriend. Of je zwijgt wat je zegt. Wat heeft Pasen bij je teweeg gebracht? Ik kan me er alles bij voorstellen dat na zo'n nachtje vissen en niks gevangen te hebben, de sfeer aan boord om te snijden is. Iemand die dan vraagt, hebben jullie iets te eten, hoeft niet te rekenen op meer dan één woord. Nee. Dus, wat zou ik zeggen? Merkwaardig is dat ze Jezus niet alleen niet herkennen, terwijl ze toch 3 jaar met hem zijn opgetrokken, maar ook dat ze zijn advies om het net over de andere boeg te gooien blindelings opvolgen. Alsof zij, beroepsvissers notabene, nog nooit eerder gevist hadden. En als je daar ook nog bij eens bedenkt dat Jezus een timmermans zoon was. Ja. Gelukkig herkenden ze hem niet. Want wie weet hadden ze dat verwijt wel naar zijn hoofd geslingerd. Waar bemoei je je mee? Ga timmeren, man. De vissers waren niet te beroerd om de adviezen van een buitenstaander aan te nemen en op te volgen. Ze waren niet koppig. Ze schreeuwden niet terug, wie zijn hier nou vissers? Wij doen het al jaren zo. Onze vaders deden het zo. En hun vaders, onze overgrootvaders deden het al zo. En nou ga jij ons vertellen dat het opeens allemaal anders moet. Dat we alles allemaal over een andere boeg moeten gooien. Dat zeiden ze dus niet. Ook al herkenden ze Jezus niet, ze waren bereid om het anders te doen dan dat ze gewend waren. Ze waren bereid om naar andere ideeën en opvattingen te luisteren. Om daaraan gehoor te geven. En misschien is het aardig om onszelf eens af te vragen hoe dat bij ons zit. Of wij geneigd zijn om vast te houden aan gewoontes. Aan gebruiken om geen andere reden omdat we het altijd al zo doen en zo gewend zijn. Niks mis mee, maar als dat het enige is. Zijn we dan in staat om onze vaste en traditionele manier van doen op te geven en om het helemaal over een andere boeg te gooien? Zonder vooraf te weten wat de gevolgen zijn. Want ook die leerlingen gooiden het net wel over de andere boeg, maar ze hadden vooraf geen enkele garantie dat het iets op zou leveren. Maar het geval wil dat dat net over de andere boeg uitgegooid barstens vol vis komt te zitten. En op dat moment herkent de leerling van wie Jezus hield, Jezus. Maar het is Petrus die spontaan en impulsief overboord springt. Nou ja, impulsief, ik hoorde dat net ook nog een keer. Normaal als je gaat zwemmen trek je eerst je kleren uit en dan spring je in het water. Maar hij doet dat andersom. Hij trekt eerst zijn kleren aan. Beetje raar, maar goed. Hij springt over water terwijl anderen binnenboord blijven. En per boot Jezus tegemoet gaan. En wat ik dan ook zo raar vind, is dat wanneer leerlingen bij Jezus komen, dat ze een vuurtje zien branden met brood daarop en vis. Waar had Jezus die vis vandaan gehaald dan? En als hij al brood en vis had, waarom heeft hij hen dan om iets te eten gevraagd? Het zijn vragen die er in het verhaal er niet toe doen. Maar ondanks dat er al vis op het vuur ligt, vraagt Jezus ook wat van de vis die ze net gevangen hebben. En Petrus is dan weer de eerste die in beweging komt en de vis aan land trekt. Jezus zegt het niet, maar je zou de indruk kunnen krijgen dat dat enthousiasme waarmee Petrus alles uit zijn handen liet vallen om Jezus te ontmoeten, allemaal goed en aardig is. Maar dat neemt niet weg dat bepaalde werkzaamheden ook gedaan moeten worden. Het is prima om samen rond de tafel van de Heer bijeen te komen. Om samen te eten, zo nu en dan. Maar het gaat allemaal niet vanzelf. Het eten komt niet vanzelf op tafel. Geloven en doen sluiten elkaar niet uit. Nadat alles wat gedaan moet worden gedaan is, nodigt de leerlingen Jezus aan tafel. Nodigt Jezus zijn leerlingen aan tafel. Kom en eet iets. En geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Want ze begrepen dat het de Heer was. En dat is genoeg. Zoals toen zal eens. Eens treedt zij uit de duisternis en noemt ons haar beminde. Amen.
Thank you.
zingen gezang 342. Uw gaven worden ingezameld.
Het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Soms is het aangeboren, soms is het een gevolg van ziekte of een ongeval. Soms is er iets aan te doen, maar vaak ook niet. In het ene geval zie je de wereld alsof je door een rietje kijkt. In het andere geval lijkt het alsof er een net voor je ogen hangt. En soms ziet iemand gewoon helemaal niets. Hoe dan ook, mensen die slechtziend of blind zijn, kunnen niet op hun ogen vertrouwen zoals andere mensen. Ze hebben wat je noemt een visuele beperking. Maar accepteren we dat zo'n beperking ook een beperking van de kwaliteit van leven inhoudt? Vinden wij het oké dat iemands levenslust en talenten niet ten volle tot hun recht kunnen komen? Wij vinden van niet. Wij zijn Bartimeus. Wij zijn er voor alle mensen met een visuele beperking. Wij halen alles uit de kast om mogelijk te maken dat zij voluit meedoen in de samenleving. We stimuleren en ondersteunen mensen die slechtziend of blind zijn om alles uit hun leven te halen wat erin zit. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartimeus, 100% leven.
We willen God danken en voorbeden doen. Na de woorden "Zo bidden wij" zingen wij de acclamatie. En onze gebeden willen wij afsluiten met het zingen van het Onze Vader op de wijze van Terzee. Laten wij God danken en voorbeden doen. God voor alle mensen. Misschien was het gewoon te kort, die 3 jaar van Jezus hier op aarde. Ergens ook best wel gek dat het zo kort is. Als u weet wie wij zijn, dan had u toch ook wel een beetje kunnen begrijpen dat we het in 3 jaar niet zouden begrijpen allemaal, hoe het moet, wat u wil. Het is gewoon te kort geweest, die 3 jaar van Jezus. We hebben nog veel meer vragen. Want het klinkt wel makkelijk dat we onvoorwaardelijk van elkaar moeten houden, dat dat uw plan is. Dat de aarde dan hemel zal worden. Maar op een of andere manier lukt het niet. Dat liefhebben van elkaar. Misschien wel de mensen in ons eigen gezin of eigen familie. Maar zelfs dat is soms gewoon deksels lastig. Naar mensen die verder van ons afstaan. Die we misschien helemaal niet kennen. Of nog erger, er anders uitzien. Andere gewoontes hebben. U had gewoon langer moeten leven. En ons veel beter voor moeten doen hoe dat moet. Je vijanden lief hebben. Want ons lukt het niet, heel vaak niet. Op een of andere manier is het veel makkelijker om elkaar gewoon naar het leven te staan. Om een hekel aan elkaar te hebben. Om bommen te gooien. Om elkaar te haten. Dus God, was het niet een beetje makkelijk praten van u? Om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Neem het ons niet kwalijk, niet al te zeer. Als we het niet begrijpen, als het niet lukt. En vervul ons elke keer weer opnieuw met vuur en kracht. Om de rug recht te houden, om voor elkaar op te komen. De zwakken allermeest, de mensen zonder dak, zonder bed. Zonder veiligheid, zonder geld, zonder brood. En doe ons geloven, hoe moeilijk het ook is, dat delen echt gelukkig maakt. Zo bidden wij. Er is veel om te danken, God. En dat doen we dan ook. Voor de lammetjes die springen in de wei. Voor het leven dat weer op uitbarsten staat in bomen, planten en struiken of wat dan ook. Voor de liefde die we ontvangen van mensen om ons heen. Dat we hier bij elkaar kunnen komen, elkaar weer zien. Het is goed om samen te komen. Het is goed om van het vele te genieten wat ons ten deel valt. En daarvoor danken wij u. Zo bidden wij. Wij bidden dat keer op keer, iedere dag opnieuw, een bron van verwondering in ons zal ontploffen. Verwondering om onze medemensen. Verwondering dat eten weer op tafel staat. En verwondering dat u er bent op een of andere manier. Soms alleen in ons denken. Als een idee, als een begrip. Iets abstracts. Maar soms ook als we u ervaren. Zomaar onverwacht, onbenoembaar. Vervul ons met uw Heilige Geest, zeggen we dan. Al is het soms nog heel moeilijk uit te leggen wat dat dan is. Maar wij bidden dat u een vuur bent die in ons brandt. Die ons doet leven. En ons de moed geeft, het hart, om het goede te doen. Zo bidden wij. We zitten soms ook gewoon klem met u. Aan de ene kant geloven we echt van harte in het evangelie, in het blijde nieuws. En dat we van het leven een feest kunnen maken voor alle mensen. Maar we lopen gewoon ook heel vaak tegen onze grenzen op. Zoals vandaag de dag, er zijn maar een paar mannen die de hele wereld weten verzieken. Alles en iedereen is in rep en roer. Mensen zijn bang en angstig. En nog erger, er gaan heel veel mensen gewoon dood. Terwijl het niet hoeft. Alleen maar om die paar mannen. We weten wel dat we niet mogen bidden of u hen zo rap als mogelijk uit het leven weg zult halen. Maar soms denken we echt dat dat het beste is, God. Moeilijk. Dat een paar mensen het voor miljoenen kunnen verpesten. Het is lastig, God, om hen niet te haten. Daarom bidden wij voor hen. Geef hen wijsheid. Vervul hen met liefde. Verander hun hart. Dat ze verder kijken dan hun eigen volk. Dat u van alle mensen houdt. Ook van mensen in Iran. Ook van mensen in Libanon, ook in mensen in Soedan, ook in mensen in Somalië. Van moslims, van joden, van christenen, van atheïsten, u houdt van iedereen. Verander hun hart en het onze, zo bidden wij. U zegt ergens dat u ons niets te dragen geeft, ons niets oplegt wat wij niet aankunnen. Of dat zo is, God, dat weten we soms ook niet. Sommige mensen gaat het dankbaar genoeg voor de wind. Maar anderen hebben soms de wind echt heel erg tegen. Als ze het ene overwonnen hebben, slaat het andere toe. Wij bidden dat u hen niet verlaat. Wij zullen hen ook niet verlaten. Ook al is het soms jaren geleden dat iets dramatisch is gebeurd. Wij zullen er niet over zwijgen. Namen noemen. Meeleven. Soms is het veel korter. Is het rauw. Wij leven met elkaar mee. Soms om er gewoon te zijn, al dan niet met woorden. En wij bidden voor de mensen die leven in ons hart, van wie we weten dat ze het zwaar hebben. En vandaag noemen wij de nabestaanden van Ina Maneschijn. Wees aan allen nabij die deze week afscheid moeten nemen van haar. In hun verdriet en hun rouw, wees dan aanwezig, juist dan. Hoor ons in de stilte. Als wij namen noemen, God, die wij delen met u en onze zorgen. Zo bidden wij. voor ons in de stilte als wij dat bidden wat geen ander mens voor ons zeggen kan. Zo bidden wij in Jezus' naam. Wij zingen gezang 650. Kijk met verwondering naar al wat is. Zie met ontferming om naar je evenmensen. Leef aandachtig en doe alles wat je doet met geestdrift. Moge de God van de hoop u vervullen met een en al vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest.